Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de 84ste psalm en daarvan de verzen 4 en 5. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 4 en 5 van 84. Gemeente, wij zullen vanavond het woord van de Heere lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste 15 versen. 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat Hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Zalig die het woord horen en het bewaren. Gemeente, laten wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken. Grote en heilige God, wij naderen voor uw aangezicht en geeft u ons permissie om dat te doen, Heere. Geeft u ons ook op de rechte wijze te beseffen wat we doen. Als we zo voor uw heilig aangezicht komen in dit kerkgebouw met de gemeente van Dordrecht Centrum hier aanwezig en vele genodigden en belangstellenden om de bevestiging en de intrede van de dominee die het beroep naar deze gemeente aangenomen heeft mee te maken, geeft u ons dan de rechte gestalte. We kunnen toch zomaar niet tot u naderen, Heere. Wij mensenkinderen, schepselen van uw hand en dan bovendien ook nog gevallen schepselen, met zonde en ongerechtigheid besmet en bevlekt en behept. En toch zijn we zo en niet anders. En toch hebt u zoveel op ons aan te merken. En u kunt ons van zoveel beschuldigen. En u kunt ons alles ontzeggen en alles onthouden, ook uw zegen. Heren, doordring ons ervan dat als wij zo tot u naderen vanavond, we inderdaad voor uw genadetroon treden als mensen die geen rechten hebben, die het als gemeente ook niet verdiend hebben dat ze het voorrecht ontvangt om een eigen herder en leraar uit uw hand te verkrijgen. En dat we het geen van allen verdiend hebben om nog uw woord te mogen horen. Doordring ons ervan dat het puur genade is dat we hier mogen zijn ter gelegenheid van dit gebeuren. Enkel genade. Dat u ons uw woord geeft, dat u ons verkondigers van het woord geeft. En dat u, en dat is nog veel belangrijker, Heren, dat u ook uw Heilige Geest wilt geven. Om het woord niet alleen maar tot ons oor te laten komen, maar ook het in te dragen in onze harten en het heerschappij te geven in ons leven. Ach, en daar komt het nu net op aan, Heren. Maar wat een wonder dat deze dingen er zijn en dat deze dingen gezegd mogen worden en dat we ze weten omdat u ze zelf geopenbaard hebt. Laten we in diepe afhankelijkheid deze kerkdienst beleven. Afhankelijk van uw zegen. Als uw woord gebracht wordt, als we samen zingen, als Dominique Kievit straks de vragen gaat beantwoorden en door zijn ja-woord zich met ter daad aan de gemeente en de dienst in de gemeente zal verbinden, als hij zelf uw woord zal openen, als wij als gemeente en als belangstellenden deze dingen allemaal meemaken, het woord beluisteren, Heren, geef dat we allen iets gevoelen. Enerzijds van onze onwaardigheid, anderzijds ook van de grote goedheid dat u toch nog zoveel geeft. En tegelijkertijd in dit alles ook het besef van diepe afhankelijkheid. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Laten wij met een oprecht gemaakt hart uw naam mogen erkennen voor wat u gegeven hebt en de wegen die u geleid hebt. En de gemeente die u verblijd hebt. En het hart van onze broeder dat u geneigd hebt. Het is alles van u. Ergens zegt de apostel dat ook. Al deze dingen zijn uit God. En zo is het toch, Heren. Zo mogen we het toch ook zeggen. Zo mag het toch ook door de gemeente beleden worden. Zo mag het door onze broeder ook beleden worden. Al deze dingen zijn uit God. En als het dan van u is, Heren, dan mogen we ook verwachting hebben. Dan mogen we verwachting hebben dat het niet te vergeefs zal zijn. Dat u er een bedoeling mee hebt. En dat het op den duur ook wel zal blijken dat u er een bedoeling mee hebt. Als het zaad nog weer gestrooid mag gaan worden, Heren, laat het dan inderdaad gebeuren in de verwachting dat als de vrucht zich voordoet, de oogst straks ook binnengehaald zal worden. En dat in dat alles u, de drie enige God, dan de eer en de dank zult ontvangen. Want al deze dingen, Heren, als ze dan uit u zijn, dienen ook tot God te zijn. En dan zal al wat gij wrocht een keer ook juichen tot uw eer. En dan zal al het werk dat gij gewillig zijt geweest om te doen, in het vergaderen van uw gemeente, in het beschermen van uw gemeente, in het opbouwen in het allerheiligst geloof van degene die u vrezen, maar ook in dat allereerste beginsel als zondaren levend gemaakt worden door het onvergankelijke en eeuwig blijvende zaad van God, dat alles dienstbaar is om uw naam te verheerlijken En zo zult gij, Vader, Zoon en Heilige Geest, ontvangen alle eer en dankzegging en aanbidding tot in alle eeuwigheid. Heere, geef nu een mond om te spreken, geef gedachten om te denken en geef dat de gedachten ook onder woorden gebracht zullen mogen worden op een begrijpelijke, op een doorzichtige wijze en dat de Heilige Geest het alles zal gebruiken om ons te doen verstaan wat tot onze vrede dient. Heere, laten we u mogen bidden dat u wilt gedenken ook aan degene die niet naar uw huis konden komen. Er zullen er ongetwijfeld zijn, ook in deze gemeente, die vanwege ziekte of vanwege ouderdom niet naar de kerk kunnen. Verschillende van hen zullen meeluisteren. Heere, denk ook aan hen. En wilt u ook degene die ook zelfs dat middel niet hebben gedenken opdat het woord in hun leven op welke wijze dan ook echt tot een eeuwige zegen zal zijn. Heere, denk aan degene die het verdriet hebben. Denk aan degene die met moeite hier in de kerk zitten. Met zorgen. Die misschien moeite hebben om de gedachten erbij te houden. Als op deze avond het evangelie verkondigd zal worden. Omdat er zoveel in hun leven is dat hen bezwaart en naar beneden trekt en drukt. Zodat ze eigenlijk nauwelijks hun gedachten bij deze zaken zoals ze in uw huis aan de orde komen kunnen bepalen. Heere, zou u door alles eens heen willen breken. Juist ook in dagen van zorg en verdriet en moeite het oog op u de Heere willen vestigen. Want als het dan vanavond blijkt dat gij een genadig God zijt die het evangelie geeft, dan mogen daar toch tegelijkertijd ook aan verbonden worden de gedachte dat u meer hebt om te geven. Meer dan alleen maar wat we hier in de kerk te horen krijgen. Dat u ook meer hebt om te geven, zodat we ook ons kruis kunnen dragen. Zodat we heel persoonlijk door de toepassende werking van uw Heilige Geest bekwaam gemaakt worden om een weg te gaan die zo heel anders is dan we zouden hebben begeerd en gewenst. Heere, ook die dingen mogen we toch van u bidden. Vervul al onze nooddruft uit uw volheid in heerlijkheid. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 119e psalm, het 22e en het 23e vers. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. En dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. 22 en 23 van 119. Gemeente, na de prediking zingen we uit de 111e psalm, het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt hij ijverig en bestendig. 111, het tweede vers. En wij luisteren in deze bevestigingsdienst naar het getuigenis van de apostel Paulus in 2 Korinthe 4, het tweede gedeelte van het tweede vers. 2 Korinthe 4, vers 2b. Maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Wat is de rechte prediking? Dat is een vraag die je niet met een enkel antwoord, een enkel woord kunt beantwoorden. Daar zitten nogal wat aspecten aan. We gaan straks het formulier lezen voor de bevestiging van de dienaren des woords. En dat laat wel wat zien van de variëteit die er aan de rechte prediking en trouwens breder gesproken aan de rechte ambtsbediening verbonden zijn. U begrijpt, de tijd ontbreekt vanavond om op al die aspecten in te gaan. Slechts een enkel aspect zal onze aandacht kunnen krijgen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, zoals hij zich meer dan eens noemt, wordt juist in zijn apostelschap in de gemeente van Korinthe nogal aangevallen. En dat geeft hem aanleiding, zeker ook in de tweede brief die hij aan de gemeente van Korinthe geschreven heeft, om nog eens heel duidelijk te zeggen wie hij is en wat hij doet. Want de aantijgingen moeten worden weerlegd. En dat doet de apostel niet in de eerste plaats om zichzelf te verdedigen en voor zichzelf op te komen. Ach, dat is ook niet zo hard nodig. Het is de apostel ook niet eens zo heel erg belangrijk of de mensen hem nou goed of niet goed vinden, of ze hem nou prijzen of niet prijzen. Wat mensen van hem zeggen en hoe mensen over hem oordelen, dat is hem eigenlijk het minste. Want hij heeft een veel belangrijker oordeler over zijn werk en over zijn persoon. Die mij oordeelt is de Heere, zegt hij. En het is helemaal niet gezegd dat dat oordeel dat de Heere over mij velt precies hetzelfde is als het oordeel dat mensen over mij vallen, naar de ene of naar de andere kant. Nee, maar als Paulus die aantijgingen en die beweringen die gedaan worden en die hem in diskrediet zoeken te brengen gaat weerleggen, dan doet hij dat omdat hij het niet verdragen kan dat het evangelie schade zou kunnen leiden. Als de mensen namelijk gaan geloven dat Paulus het woord Gods te koop draagt. Want dat is kennelijk de beschuldiging. Hoofdstuk 2, vers 17. Want wij dragen niet gelijk velen het woord van God te koop. O nee. Als mensen dat zouden gaan denken en als ze dat van Paulus zouden gaan zeggen, dan zou de waarheid en de waarachtigheid van het evangelie worden aangetast. En daar komt de apostel tegen in het geweer. Hij komt op voor de waarachtigheid van het woord van God. En dat kan hij doen. God weet dat hij dat doen kan. Wat hij gaat schrijven, dat is waar. En tegelijkertijd in wat hij dus nu schrijft en wat wij in onze tekst terugvinden, geeft hij aan wat elke dienaar van het woord in feite zou moeten kunnen zeggen. En wat de gemeente van haar dienaar moet weten. Wat ze van de rechte dienaar van het evangelie mag verwachten. Wat is dat dan? Wel, we zullen het nu niet hebben over wie Paulus is. We zullen ons nu beperken, omdat onze tekst daar ons ook toe beperkt, tot wat de apostel Paulus doet. Eerst een enkel woord, omdat onze tekst, het tweede deel van vers 2, met het woordje maar begint. Eerst een enkel woord over wat de apostel namelijk niet doet. Hij doet niet wat in het eerste deel van vers 2 gezegd wordt. En omdat ik dat niet bij de tekst genomen heb, zal ik hier behoorlijk kort zijn. Om alle aandacht te geven aan wat hij wel doet. En wat dan in de woorden van vers 2b staat. Wat hij niet doet, hij vertraagt niet. Dat wil eigenlijk zeggen, hij faalt niet. Hij doet niet iets verkeerds. Hij gebruikt geen kwalijke praktijken. Daar wordt hij van beschuldigd. Dat hij kwalijke praktijken erop nahoudt. En welke praktijken zijn dat dan? Het zijn er met name drie. Die hij in vers 2a even kort aanduidt. Als hij het heeft over het verwerpen, het wegwerpen, het afleggen van de bedekselen der schande. Dat zijn dingen die in het geheim gedaan worden. Die bedektelijk gedaan worden. Omdat ze eigenlijk in het openbaar niet verdragen kunnen worden. Mensen die ze doen, ze weten eigenlijk wel dat ze met verkeerde praktijken bezig zijn. En daar schamen ze zich eigenlijk over. En vandaar dat ze het in het donker doen. Stiekeme dingen. Werken, zoals we vandaag wel zeggen, met een dubbele agenda. Iets anders pretenderen dan je eigenlijk bedoelt. Zogenaamd doen alsof het je in de verkondiging van het woord gaat om het heil van zondaren. Terwijl het je eigenlijk, dat zeg je niet en daarom is het bedekt, gaat om de promotie van je eigen grootheid. Een schoon gelaat tonen, maar heimelijke bedoelingen hebben. En dat werpt Paulus ver van zich. Hij zoekt doorzichtig te zijn. Transparant. In alle opzichten oprecht. En daarom, en dat is het tweede, wandelt hij ook niet in arglistigheid. Arglistigheid, listigheid, stiekemigheid, leepheid. Geen woorden met een gunstige klank. Iemand die in listigheid, in arglistigheid wandelt, en dat zegt het woord in het Grieks eigenlijk, die wil alles wel doen om zijn doel te bereiken. Elk middel is hem geschikt, of het een eerlijk of een oneerlijk middel is. Paulus waarschuwt tegen zulke mensen. In zijn brief aan de Efeziërs bijvoorbeeld. Paulus heeft gezien dat dit de praktijken van de duivel zijn. Hij gebruikt hetzelfde woord als hij zegt dat de duivel door zijn arglistigheid Eva verleid heeft. En u weet wel hoe de duivel dat deed. Met die vraagstelling. Waar de heimelijke bedoeling achter zat. Om Eva tot zonde, tot ongehoorzaamheid, tot afval van God te brengen. Dat liet hij er natuurlijk niet duimendik bovenop liggen. Maar dat was wel zijn intentie. Daarom is dat duivelswerk. De Joden hebben het met Jezus ook geprobeerd. U leest ervan dat Jezus op een gegeven ogenblik hun arglistigheid doorheeft. Maar Paulus mag zeggen dat deze praktijken verafschuwd worden door hem. Daar wil hij zich niet mee ophouden. En daarom het derde, hij vervalst het woord van God ook niet. Vervalsen, dat is aanpassen. Dat is het woord van God met je eigen mengsel, met je eigen gedachten, met je eigen wijsheden of dwaasheden vermengen. Er bedriegelijk mee omgaan. Om ook alweer jezelf ermee te zoeken. Dat hebben ze Paulus verweten, ik zei het al, dat hij het woord van God te koop draagt. Maar dat is nooit zijn intentie geweest. Hij zoekt niet in het gevlei van de mensen te komen om hen te behagen en naar hun mond te spreken. Al deze dingen, zo weet de apostel, en hij weet het goed, in zijn eerlijk gemaakte ziel. Al deze dingen horen in de dienst des Heren niet thuis. En als ze dan toch gebeuren, laten ze dan alsjeblieft niet in de dienst van de Heren gebeuren. Dit is gedoe dat je verwachten kunt van politici in sommige opzichten. Ook van kerkpolitici. Van allerlei manipulatoren. Maar in de kerk komt het in de dienst des Heren op oprechtheid aan. En daarom gaat de apostel anders te werk. Natuurlijk, dat is genade. Als een mens deze dingen onderkent en hartelijk verwerpt, dan is dat genade. Het is niet omdat Paulus boven alle verleidingen verheven is en er niet meer vatbaar voor is. Het is omdat God hem voor dergelijke dingen bewaart. En wat hij nu gaat zeggen, mag hij dan ook alleen maar zeggen tot roem van Gods genade. Namelijk hoe hij wel te werk gaat. En hoe is dat dan? Wel, op wat hij wel doet, ik zei het zo pas al, gaan we nu het hoofdaccent leggen. Hij openbaart de waarheid. Waarheid, dat is Gods woord. De door God zelf geopenbaarde waarheid. Allereerst de objectieve waarheid. Wat we hier in de Heilige Schriften hebben. Wat we neergeschreven gekregen hebben door mensen die door de Heilige Geest gedreven zijn en die zo hebben gesproken en de dingen ook op schrift hebben gesteld. Het getuigenis van de Heilige Geest in de objectieve weergave van de woorden Gods. Dat allereerst. De schriften, de onfeilbare schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid. De dingen die volkomen zekerheid hebben en ook dienen te hebben. Ook in een tijd van relativerend denken. De dingen die vaststaan, die betrouwbaar zijn. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord waarheid. Waarachtigheid. Gemeente, hebben u dat wel eens beseft? Wat een geweldige zegen we gekregen hebben in het feit dat we Gods waarheid in handen hebben gekregen. Ja, die hebben we in handen gekregen. En het geweldige van dat feit is juist daarin te zien dat in een wereld die vol leugen en bedrog is, waarbij mensen elkaar niet vertrouwen kunnen, waarbij mensen elkaar teleurstellen, waarbij mensen hun woord ook niet waar kunnen maken, al zouden ze het wel waar willen maken, maar dat te midden van alles wat teleurstelt en van alles wat afbreekt, God iets gezegd en iets gegeven heeft waar je tot in je stervensuur op aan kunt. Waar je te midden van allerlei aanvechtingen en bestrijdingen, als de golven hoog opgaan en als de winden loeien, toch op staan kunt. Dat heeft God ons willen geven. Dingen die voor 100% betrouwbaar zijn. Het staat op recht en waarheid pal. En het is de apostel een vreugde en het is hem een verwaardiging dat hij dat woord in handen heeft gekregen en dat de Heere hem de opdracht heeft gegeven. Paulus, dat moet je gaan openbaren. Waarheid, dat is dus alles wat God heeft geopenbaard. Omdat mensen dit moeten weten. Zonder dit, zonder deze waarheid, zonder deze geopenbaarde waarheid, zullen ze niet behouden kunnen worden. Ja, wat mensen dus moeten weten. Niet noodzakelijkerwijze wat mensen graag willen weten. Dat kan nog wel een heel wereld van verschil zijn. En het centrale punt van de waarheid, wat is dat? Dat is hij die van zichzelf ooit gezegd heeft, ik ben de waarheid. En die gekomen is, en dat is een ander woord uit zijn eigen mond opgetekend, om aan de waarheid getuigenis te geven. En die, en een woord van de apostel Johannes laat dat ons horen, die vol van genade en waarheid is geweest. Het centrale punt van wat waarheid is, dat is Jezus Christus. Om hem, ja, om hem gaat het de apostel. Om hem gaat het in de verkondiging. Om hem dient het ook vandaag te gaan. Hij moet, ik ben weer terug bij de woorden zoals de apostel ze gebruikt, hij moet geopenbaard worden. Nou gebruikt de apostel hier niet het woord dat we wel vaker in het Nieuwe Testament tegenkomen voor openbaring, wat dan betekent onthulling. Dat het kleed eraf gaat en dat het standbeeld dat tot nog toe achter een kleed schuil gegaan is, in één keer zichtbaar gaat worden. Dat is ook een openbaring. Maar de openbaring zoals hij hem hier aangeeft is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat gaat het om zichtbaar maken. Laten zien. Probeer u dat eens even in te denken. Wat is dat om de waarheid te laten zien? Kun je waarheid dan zien? Nee, dat kan niet iedereen. En Paulus heeft een tijd in zijn leven gehad dat hij misschien wel dacht dat hij de waarheid zichtbaar kon maken, maar hij kon het toen niet, want hij zag het zelf ook helemaal niet. Een mens is van nature blind voor die waarheid. En zolang je blind bent, zie je het niet. Het is alleen maar op een bepaalde manier te zien. En toen Paulus het ging zien, en u begrijpt wel waar ik op doel en wanneer dat was, dat hij het ging zien. Toen ging God hem ook bekwamen om het anderen te laten zien. Hij wijst er nog even op, in het begin van dit hoofdstuk. Hem is barmhartigheid geschied. En toen gebeurde het. Toen gingen zijn ogen open. En wat hij nooit gezien had, ging hij toen ontdekken. De waarheid zoals hij in Christus is, ging hij toen voor het eerst van zijn leven pas zien. Natuurlijk had hij wel Christus gezien. Hij had van Christus gehoord en ik weet allemaal niet wat hij allemaal van Christus wist. Maar hij wist het eigenlijke van Christus niet. Hij zag de waarheid in Christus niet. Totdat God zijn ogen opendeed. En toen, totdat de Heere hem verscheen. En later op die weg die hij toen mocht gaan inslaan en die hij daarna is gaan vervolgen, is de Heere hem in meer dan één ding verschenen, zodat zijn ogen meer en meer geopend werden, zodat hij ook zelf hem beter ging kennen. En naarmate hij hem beter ging leren kennen, ging hij ook meer zijn algenoegzaamheid en zijn volkomenheid en zijn dierbaarheid zien. En werd de lust in hem alleen maar aangewakkerd om die dingen anderen meer en meer ook voor te stellen, ze te laten zien. Hoe deed hij dat dan? Hoe is hij dan daarmee bezig geweest in Korinthe? Hoe is hij ermee bezig geweest bij de Galaten en in Colosse en in al die andere gemeenten? Wat is dat? De waarheid in Christus zichtbaar maken. Dan mag je natuurlijk niks verbergen. Dan mag je niks achterhouden. Om welke reden dan ook. Omdat mensen soms liever wat anders willen horen dan wat jij ze te zeggen hebt. Of omdat bepaalde dingen jou niet populair maken. En je wilt zo graag populair zijn. Heb je niet mee te maken. Als het gaat, als de Heer je die opdracht gegeven heeft om de waarheid zichtbaar te maken, dan gaat het erom dat je niets verbergt. En dat je het zo duidelijk mogelijk zegt. Dat je het zo duidelijk mogelijk onder woorden brengt. Dat je geen geheimtaal spreekt die alleen maar 3 of 4 mensen kunnen begrijpen. Dat je niet over de hoofden heen preekt. Dat je de dingen niet nodeloos ingewikkeld maakt. Maar dat je het geld dat de Heere in zijn woord heeft opgetast en dat vaak uit grote bankbiljetten bestaat, ook wisselt in klein geld. En klare taal spreekt. En vooral dat je het doet met een innerlijke betrokkenheid. En dat het blijkt uit de manier waarop je de waarheid zichtbaar maakt, dat het jezelf ter harte gaat. Dat de mensen weten, hij gelooft wat hij zegt. Hij gelooft zelf wat hij zegt. Hij spreekt uit overtuiging. Hoe deed Paulus dat? Heel mooi beschrijft hij dat in een enkele pennenstreek in de brief aan de Galaten. Daar zegt hij dat hij tijdens zijn verblijf daar Christus hen voor de ogen geschilderd heeft. Ziet u, hij heeft Christus zichtbaar gemaakt. Niet zomaar in dogmatische termen over Christus gepreekt. Niet zomaar een aantal waarheden, steriele waarheden over Christus, zijn persoon en zijn werk naar voren gebracht en over de gemeente heen gegoten. Maar hij heeft Christus uitgeschilderd. Ziet u hem, zoals Paulus hem daar uitgeschilderd heeft, tegen de donkere achtergrond van de zwarte wolken van Gods toorn? Christus met dat lichaam verwrongen aan het vloekhout, met de rode bloedstrepen over zijn gezicht. Zo heeft Paulus hem uitgetekend, als hij hem voorstelde als degene door wiens striemen ons genezing geworden is. Zo heeft de apostel hem voorgesteld, als hij sprak over zijn oneindige zondaarsliefde, die hem tot in het alleruiterste deden volharden, omdat hij de zijne lief had tot het einde toe, en die al de spot en al de smaad en al het speeksel heeft willen verdragen, zodat hij bezwadderd en bezoedeld was toen hij eindelijk aan dat kruis genageld werd en geen gedaante en geen heerlijkheid meer had, dat iemand hem ooit zou hebben begeerd. Zo heeft de apostel hem zichtbaar gemaakt. Om mensen te laten zien wat die zaligmaker er allemaal voor over gehad heeft. Om uit te tekenen hoe ontzaggelijk diep zijn liefde, hoe ontzaggelijk diep zijn gehoorzaamheid en zijn eerbied en zijn respect voor de heilige wet van zijn God is geweest. En hoezeer het die zaligmaker te doen was om de herstelling van het recht van God, de waarheid, zichtbaar maken. Zodat hij op een andere plaats kan zeggen, zie op Jezus. En daarbij heeft hij natuurlijk zich gericht op het verstand van mensen. Natuurlijk schakel je in de prediking het verstand van mensen in. Mensen moeten er toch wat van gaan begrijpen. En ze mogen toch ook hun verstand, hun door God gegeven verstand gaan gebruiken. En natuurlijk heeft de apostel zich ook gericht op het gevoel van mensen. Natuurlijk, je hoeft niet te doen alsof het evangelie een emotieloze aangelegenheid is. En natuurlijk heeft de apostel zich ook gericht op de wil van mensen. Want er moet toch een keer een keus gemaakt worden. De Heere roept ons toch iedere keer weer op om een keus te maken. Wil je nou deze waarheid? Wil je nou deze zalig maken? Wil je nou deze God? Natuurlijk heeft de apostel ook op de wil zich gericht. Maar waar de apostel zich met name op gericht heeft, blijkt eens wat hij hier in de woorden van onze tekst zegt. Dat is op het geweten. Het geweten van mensen. Want het geweten is, ja, wat is het? Maar het is in ieder geval dat deel, dat onderdeel van een menselijk bestaan, wat het diepst door de waarheid geraakt kan worden. Ik ga daar natuurlijk geen psychologische verhandeling over geven. Alleen dit, het geweten dat, u kent die uitdrukking wel. Zo wordt hier wel eens, dat geweten wel eens aangeduid als Gods stadhouder. Dat zit daar ergens in een mens. Hoe het eruit ziet en waar het nou precies gezeteld is, ik weet het allemaal niet. Maar het houdt ons verantwoordelijk. En Paulus zoekt dat geweten van zijn hoorders altijd weer op. En hij heeft deze bedoeling om het geweten van de mensen mee te krijgen. En hij zegt zonder dat hij het zegt. Maar als hij op hun geweten zich richt, dan zegt hij, zonder dat hij het op deze manier onder woorden brengt, tegen de mensen die het onder de waarheid zitten en die het evangelie horen: u bent het met me eens, nietwaar? U weet zelf wel dat God gelijk heeft. U weet zelf wel dat u een zondaar bent. Dat zei uw geweten u zojuist ook nog. U weet zelf wel dat u verloren bent. Je weet het heus wel dat je bekeerd moet worden. Je weet het heus wel dat je een zaligmaker nodig hebt. Of niet? Dat is een groot voordeel voor een prediker, wist u dat? Dat je het geweten van je hoorders mee hebt. En daarom is het wijs wat Paulus doet. Als hij zich iedere keer weer richt op het geweten van die mensen. Zowel van de onbekeerden als van de bekeerden. Alle gewetens der mensen staat er in onze tekst. En dan kun je ook, mag ik het zo zeggen, confronterend preken. Dan laat je de mensen niet vrij. Dan geef je ze geen ontsnappingsmogelijkheden. Dan zit je ze met de waarheid achterna totdat ze zich gewonnen geven. En dat kan met deze waarheid, gemeente. En zo, zegt de apostel, zoek ik me nou aangenaam te maken. Hé, maar dat is dan dus toch nog een poging om mensen te behagen en de gevierde apostel te worden. Nee, echt niet. Versta dit niet verkeerd. Het woord aangenaam zou ons inderdaad op een dwaalspoor kunnen brengen. Maar Paulus zoekt niet de mensengunst. Paulus zoekt de gunst van God. En hij zoekt het behoud van mensen. Dat is wat anders dan de gunst van mensen. Paulus zoekt niet goedkeuring van mensen. Paulus zoekt geen applaus. Paulus vraagt niet, als hij gepreekt heeft, willen je nou eens een oordeel geven? En vind je het nou mooi? En zeg het nou eens zo mooi je het wel vindt. Daar is hij boven verheven. Hij is maar van één ding afhankelijk. En in één ding is hij eigenlijk heilig geïnteresseerd. Wat zegt de Heere tegen me? Hoe keurt de Heere mijn werk? En hoe laat de Heere me zien dat hij dat werk zegent en dat hij er gebruik van maakt? Dat is eigenlijk het enige wat van belang is. Wat bedoelt hij dan als hij zegt dat hij zich aangenaam probeert te maken bij alle gewetens van alle mensen? Hij probeert het woord acceptabel te maken. De waarheid zichtbaar maken op een manier dat de hoorder zegt: het is waar. Het is waar. Ik kan er niet onderuit. Ik kan onder de klem niet meer uit. Ik moet me gewonnen geven. En zelfs als hij zich niet gewonnen geeft, dat hij dan toch van binnen weet dat hij in zijn onwil en ongehoorzaamheid veroordeeld is. Want God heeft wel degelijk gelijk. En zo preekt de apostel. Dat is gevaarlijk werk. Gemeente, echt, dat is gevaarlijk werk. En dan mag u best jaloers zijn op iemand die van de Heere die bevoegdheid en die roeping gekregen heeft om in zo'n klein stukje als een preekstoel geregeld weer te verschijnen om het evangelie, de beste boodschap die er is in deze wereld, geregeld weer door te geven. Al mag u best wel eens jaloers zijn op iemand die dat werk van de Heere te doen gekregen heeft. U moet ook weten dat dit heilig werk is en dat dit gevaarlijk werk is. En dat het een mens ook heel wat kost. Dat een mens ervan slijt. En dat geeft allemaal niks. Maar het is daarom ook gevaarlijk. Omdat je eigen geweten ook tot zwijgen gebracht moet worden. Je eigen geweten moet ook bukken onder dat oordeel Gods. Je moet zelf ook luisteraar zijn. En met de gemeente onder dat woord van God verkeren. Als het richten tot je komt en als het oordelen tot je komt. Maar ook als het vrijsprekend en genadegeven tot je komt. En hoe is het nou allemaal te doen? En voor degene die het woord verkondigt. En voor degene die het woord horen. Paulus zegt het in het slot van de woorden van onze tekst. En zo zit u hier. En zo zit u hier zondagmorgen ook als gemeente van Dordt. En zo zit u als u niet tot de gemeente van Dordt hoort, maar ergens anders lid bent. Zondagmorgen in de gemeente waar u dan wel thuis bent. Zo zit u daar in de tegenwoordigheid Gods. Zo staat die man hier op de preekstoel zondagmorgen. En straks ook. En zo staat die dominee die u bij u voorgaat, of die ouderling die bij u een preek leest. In de tegenwoordigheid Gods. Dan kun je er geen grapjes meer over maken. Dan kun je er niet op de een of andere manier goedkoop en plat over praten. Voor Gods aangezicht. Voor zijn heilige ogen. En hij ziet niet alleen maar hoe je er uiterlijk uitziet. Dat ziet hij ook, ja. Maar hij ziet ook hoe je er van binnen uitziet. En hij ziet hoe je die preekstoel opgegaan bent. En hij ziet met welke intentie je die preekstoel opgegaan bent. En hij ziet wat je voorafgaande aan dat beklimmen van die preekstoel wel of niet gedaan hebt in de voorbereiding. En hij ziet het als de gemeente daar zit en hoe ze naar de kerk gekomen is. En of ze zou eventjes snel uit bed gerold zijn en dan vlug eventjes alles haastig gedaan hebben om nog net op tijd in de kerkbank in te schuiven. Zonder enig gebed, nog niet eens een schietgebed. Zomaar onder het woord te gaan zitten. Zomaar vanuit de wereld, vanuit misschien 's avonds laat zaterdagavond, in één keer in de kerk te schuiven met je gedachten nog bij je wat de vorige week allemaal gebeurd is. En hij ziet het ook als daar een hartelijke zucht naar God opstijgt. En hij ziet het ook als daar een hart zit. Hoe branden mij genegenheid om 's Heere voorhof in te treden. Hij ziet het ook als daar honger en dorst naar de gerechtigheid is. En we zitten voor Gods heilig oog, gemeente. Juist in de uitoefening van het ambt. Juist op die heilige grond waar de waarheid zichtbaar gemaakt wordt. Waar die Christus uitgetekend wordt. Waar de weg des heils bekend gemaakt wordt. Daar zitten we met name voor het oog van de allerheiligste God. De dienaar en zijn gemeente. Dat ligt, en u begrijpt het wel zonder dat ik het zeg ook. Een geweldige verantwoordelijkheid. Om niet anders te weten dan wat God geopenbaard wil hebben. Om niet anders te werken dan in het besef, Heere, geef woorden om te spreken. Dan niet anders te luisteren dan met het gebed en de verzuchting in de ziel, Heere, heilig het woord aan mijn hart, draag het binnen. Geef dat het wat doen en effect zal hebben. Wie zou niet beven? Vooral als je dat bij de apostel hoort. In de tegenwoordigheid Gods. Zeg eens eerlijk, hoe vaak proberen we uit de tegenwoordigheid Gods weg te lopen? Hoe vaak proberen we de dingen voor Gods oog te bedekken? Hoe vaak proberen we onszelf neutraal op te stellen? Hoe vaak proberen we aan de klem van het woord te ontkomen? Het kan niet, gemeente. Het kan niet, dominee. Je zit in de tegenwoordigheid Gods. En dat moet het stempel zijn. Dan geeft het ook de beleving van de afhankelijkheid. Dan zie je je altijd weer realiseren, Heere, ik kan het niet. Niet preken, en niet luisteren. En toch is dat de weg die u aangewezen hebt, want het behaagt u om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die gelooft. En dan het resultaat? Ja, dan gaat het toch naar het gebed toe of de Heere ons een geest zal willen schenken. En je wil dan toch ook niet meer anders. Dat is toch de verzuchting en het verlangen van je hart geworden. Als je zo hebt mogen preken, als je zo hebt mogen luisteren, en als de band aan het woord gevoeld en doorleefd werd, dan zeg je het toch ook met die dichter. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt hij toch ijverig en bestendig. Amen. Gemeente, wij zullen nu overgaan tot de bevestiging van uw dominee in het ambt waarin hij al staat, omdat hij al eerder als kandidaat in het ambt bevestigd is, maar het ambt gaat hij nu uiteraard in een ander deel van Gods kerk bedienen, met name in uw gemeente, gemeente van Dordrecht Centrum. Het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden reizen de naam van onze medebroeder J.M.J. Kievit hier tegenwoordig openlijk hebben voorgesteld om te vernemen of iemand wat had, het zij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder Kievit, en alle die hier tegenwoordig zijt, vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting van het ambt van de herders of de dienaren des woords, Alwaar dan eerstelijk valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Dan zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Jezus Christus. Wat nu dit heilig ambt is medebrengende, kunnen wij lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijk het werk van een gewone herder is, een kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan, te regeren. Alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente, die God roept tot de zaligheid en die hij voor schapen zijner weide houdt. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijke woord met de aanklevende bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. En diensvolgens is het openbaar dat het ambt van de herders of de dienaren van het woord is, ten eerste dat ze het woord des Heren door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, grondig en oprecht aan hun volk zullen voordragen. En het toe-eigenen, zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van hen die het horen, met onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing nadat een ieder behoefte heeft. Verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. En wederleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de Heilige Schrift, waar de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord. En elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of de regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe en oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van de dienaar van het evangelie in 2 Korinthe 5, waar de apostel aldus spreekt: al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging van de onzuivere leer, zegt dezezelfde apostel dat een dienaar het woord Gods moet vasthouden om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt van de herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen in Handelingen 6, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus aldus spreekt: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, enzovoort. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen. die de Heere heeft ingesteld tot zegelen van zijn genade. Gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, insgelijks in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en wat daar dan verder volgt. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, nadat hij gesproken heeft van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus: al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, dewijl zij anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, dewijl zij opzicht hebben over het huis van God, waarin ze verkeren ten einde alles daar met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan en dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun bevolen zijn ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen tot zaligheid te brengen. Terwijl ik ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Ziet, ik ben met u lieden. Tot de voleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die daar door hem aangesproken worden konden niet leven tot de voleinding der wereld, te allen tijden op de aarde onderhouden zou worden. Daarom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord heeft aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Gelijk hij ook dient volgens Titus, na hem geordineerd te hebben tot een herder, verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Terwijl wij dan, om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt van de zodanige gesproken hebben, zo zult gij, broeder Kievit, zometeen antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, zoals het behoorlijk is, aan te nemen. Mag ik u dan verzoeken op te staan? In de eerste plaats vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, zoals dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leven te versieren met een godzalig leven, leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Broeder Kievit, wat is op deze vragen uw antwoord?
Ja, ik van ganse harte.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen tot grootmaking van zijn naam, tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Zo heb dan uw geliefde broeder en mededienaar in Christus acht op uzelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren en verzuim de gaven niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En u, gemeente van Dordrecht, ontvangt deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap en houdt de zodanigen in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen. Niet als der mensen woord, maar gelijk het in waarheid is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vreze God zal komen in uw huizen, en dat gij lieden, in die deze aanneemt in de naam van een profeet, het loon van een profeet zult ontvangen, en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Gemeente, laten wij de bevestigde dienaar samen staande toezingen het eerste vers van de 20e psalm, dat op uw klacht de hemel scheuren. Ik mag van deze gelegenheid wel even gebruik maken om ook een enkel persoonlijk woord te richten tot u, dominee Kievit, en tot u, gemeente van Dordrecht Centrum. Ik zou u allereerst hartelijk willen danken voor de gelegenheid die u me gegeven hebt om u tot het werk in uw gemeente in Dordrecht in te leiden. Bijna 8 jaar geleden zou ik het gedaan hebben in Rotterdam-Kralingen. Maar de Heere beschikte anders. Daar hebben we vrede mee gekregen. U bent toch, want dat is niet van welke dienaar afhankelijk, toch bevestigd. U bent toch aan uw werk begonnen. En ik heb aanvankelijk wat op een afstand, maar dat bracht de omstandigheden mee en later toch wat meer van dichtbij, uw werk gevolgd in de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Het kon eigenlijk ook niet anders, beste Jaap. Want er zijn banden die al jarenlang bestaan. En er is op een wonderlijke manier door de Heere een verbondenheid tussen ons gegroeid. Niet alleen wat het persoonlijk kennen van dat heil wat we zo graag verkondigen betreft, maar ook een verbondenheid in die zin dat we zoveel eensgeestes zijn. En dat we zo graag ook over dezelfde dingen de gemeente inlichten en voorlichten. En dat het gereformeerde van onze theologie ons zo na aan het hart is gaan liggen. Ik ben dankbaar dat ik van de Heere de gelegenheid gekregen heb, middels jouw verzoek, om vanavond dan toch een keer je te mogen inleiden tot je werk, dit keer in de gemeente van Dordrecht. En ik ben de kerkenraad van Dordrecht ook hartelijk dankbaar dat zij, toen jij dat verzoek deed van mag ten Butte dat doen, ja gezegd hebben. Ze hebben geen verplichtingen naar mij, helemaal niet. Maar ik ben ze daarom erg dankbaar dat deze ruimte mij geboden werd. En ik hoop van harte, broeders, kerkenraten, moet ik naar links en naar rechts kijken, naar voren en naar achteren. Maar laat ik het maar doen door naar de gemeente te kijken die u toch ook vertegenwoordigt als kerkenraad. Laat ik de wens aan uw adres, gemeente van Dordrecht, mogen uitspreken. Zonder nou in te gaan op al de dingen die gepasseerd zijn en heel de manier waarop de Heere de gang van zaken geleid en bestuurd heeft. Maar laat ik nou volstaan mogen met u van harte de zegen van de Heere toe te wensen op het werk dat uw predikant straks en vanavond eigenlijk al mag beginnen te doen. Ik ben blij ook voor u dat u deze dominee krijgt. Ik heb in de vakante tijd een aantal keren hier in uw midden gepreekt. En ik mag u eerlijk zeggen, en sommige mensen weten dat ook wel, dat ik wel eens wat zorg over Dordt heb gekregen. Juist om een verbondenheid die ik voelde als ik hier voorging. Van hoe zal dat nou in deze grote stadsgemeente gaan? En toen werd dat wel echt wel bij betijden ook op mijn hart gebonden. En heel met name ook nog een keer in de diensten die ik afgelopen zomer, 9 juli, in uw midden mocht voorgaan. En ik ben daarom des te meer dankbaar dat de Heere deze voorziening voor u heeft getroffen. En dat u vanaf vandaag niet meer vakant hoeft verder te gaan. En dat u een eigen predikant krijgt voordat de problemen kwamen. Nu zeg ik niet dat die zouden zijn gekomen. Maar je ziet in het kerkelijk leven dat als een gemeente wel eens langer vakant blijft, er inderdaad zo vaak wel wat problemen gaan komen. En dat er onrust in een gemeente gaat ontstaan. En dat er allerlei dingen gezegd en gedaan worden waardoor een kerkenraad soms ook geen goed greep meer op de materie heeft. En waarop een gemeente dan echt wel eens in de problemen raakt. Daar heeft God u voor willen bewaren. Ik kom nog even bij u, dominee Kievit, terecht. Ik heb zojuist in de prediking helemaal niet naar u gekeken. Daar ging het ook niet om. Het ging om Paulus en het ging om het getuigenis. En u hebt ongetwijfeld meegeluisterd en ook begrepen wat dat nou voor u zou betekenen. Ergens zegt deze apostel, wees mijn navolgers. Doe het dan zo. Wees u navolger van deze apostel, niet in het feit dat u apostel zou moeten zijn, dat hoeft helemaal niet. Dat is ook een ambt dat niet meer bestaat. Maar als het gaat om het zichtbaar maken van de waarheid, doe dat. Doe dat op deze plek. Doe dat bij de ziekbedden. Doe dat in de huiskamers. Doe dat op catechisatie. Er zal niet altijd de gelegenheid voor zijn. En je moet ook wel eens over wat anders spreken. En misschien wel eens tegen je zin over wat anders spreken. Maar je komt toch, niet waar, altijd bij die waarheid terecht. En altijd bij die Christus terecht. Er is toch geen andere naam onder de hemel gegeven? De zaligheid is toch geen ander? Wel nu, houd dat voor ogen. De waarheid zichtbaar maken. En je hebt de gewetens ook in dort van de mensen mee. En je kunt er een beroep op doen. En ze moeten God gelijk geven. Voor het eerst en iedere keer weer. Heb er nou alles maar voor over. Je hebt natuurlijk heel wat taken in het kerkelijk leven ook. Dat gaat soms zo, dat je van alles en nog wat op je tafel neergelegd krijgt. Maar dit blijft toch wel het eerste. Hè? En hier kom je toch wel elke keer weer terug. En dit is toch ook hetgene wat je de meeste vreugde zal kunnen geven. En het zal je de meeste vreugde geven. Doe dan maar. Ik citeerde in de preek nog even dat woord, ik verwees er eigenlijk alleen maar naar. Naar wat Paulus schrijft in dezelfde brief aan de Korintiërs, de tweede. Dat de duivel door zijn arglistigheid Eva verleid heeft. Maar ik neem nou dat vers dat er aan vooraf gaat. En laat dat nou maar. Je hoeft het niet op je studeerkamer te hangen. Dat moet je zelf weten wat je daar allemaal neerhangt. Maar laat het in je ziel gegrift staan, beste broeder. En ik hoop en ik geloof ook dat het er staat. Maar laat de Heeren het er dan nog maar eens een keer inschrijven. En laat het je begeerte maar zijn, ook voor de gemeente van Dordrecht. Ik ben ijverig over u. En daar zou u goed mee zijn, gemeente. Ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen. Namelijk Christus. En die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de bruidegom, de bruid, de vriend van de bruidegom, verblijdt zich als bruid en bruidegom bij elkaar zijn. Ik weet niet waar Nelleke zit. Ik heb ze nog niet ontdekt. Maar Nelleke, je hebt van de Heeren een taak gekregen die je jaren geleden ook niet voorzien hebt. Dat je nog eens met een dominee getrouwd zou zijn. En dat je een dominee tot steun zou mogen zijn. En dat je hem zou kunnen helpen en bijstaan in alle dingen die tot de tijdelijke en eeuwige leven behoren. En toen je trouwde, toen waren dat hele andere taken, niet helemaal anders. Maar er zijn heel wat taken bijgekomen. God sterke jou ook, nu je samen met hem naar Dordt gekomen bent. En nu je deze weg met hem ook hebt moeten gaan en hebt mogen gaan. God geeft je zijn nabijheid en zijn kracht om hier ook in het midden van de gemeente je heel spoedig thuis te voelen en hier dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk. Gemeente, laten wij samen de Heere bidden. Uiteindelijk, wij zijn niet in staat om de zegen te geven. We kunnen die zegen elkaar toewensen. Maar het is God die ons de zegen alleen maar geven kan. Ik ga u voor in gebed. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijke geslacht door de dienst der mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe meer bekwamen tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt. Hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem spraakgevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te kennen, te geven en te bedienen. Begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te houden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost van uw geest gesterkt zijnde en ten einde toestand vastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns heren. Wil ook aan deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen gaan zingen uit de 64ste psalm en daarvan het 9e en het 10e vers. En daarna, of tijdens het zingen van deze versen, zal ik de preekstoel verlaten en zal dominee Kiviet de preekstoel beklimmen. En dan begint dus de intrededienst.